De kerkraad deelt u het volgende mee. De kerkraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaanvraag om 8:30 en overig bezoek na 8:30. En vanavond zal er een preekbespreking gehouden worden voor de jeugd. Deze avond begint om 7:45. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. 68 vers 13. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Het 13e van 68.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 64, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heren alleen. En wat er verder volgt, dat is ook ter inleiding op het schriftgedeelte dat we lezen, het Evangelie naar Matteüs en daarvan het 28e hoofdstuk. Matteüs 28 is de schriftlezing nadat we met elkaar gezongen hebben op Psalm 64 vers 10 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot hen: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, en gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Naar het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen wordt ook door de kanttekenaren verwezen in 1 Korinthe 15. Daar ligt ook de tekst voor de prediking. 1 Korinthe 15 en daarvan het 6e vers. Daar wijzen de kanttekenaren dus terug naar Matteüs 28. Wij lezen Gods woord in 1 Korinthe 15 vers 6 als volgt. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Willen we samen eerst de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Boyten-Strijbis, de zwager van dominee Boyten, onze oud-consulent dominee G.R. Procee. Emeritus predikant van Middelharnis is in Canada overleden, in de leeftijd van 70 jaar. En wij denken ook aan zijn vrouw en gezin daar in Canada. Langdurig zieken willen we aan de Heere opdragen. En in de dankzegging ook Renate Cabaret, die weer thuis mocht komen. De operatie die geslaagd is, maar wel veel pijn nog heeft. Zuster Kranendonk-Ophof heeft na onderzoeken een goede uitslag gehad. Haar vader broeder J. Ophof is 93 geworden en verblijft in het Ronde Zand in Ridderkerk. En zuster Van Koten is 70 jaar geworden en verblijft in Salem. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en eeuwig levende Heere, wij zoeken uw aangezicht, nu we hier samengekomen zijn in ons kerkgebouw, om daar met elkaar een eredienst te beleven, een dienst ter ere van u. Zo hebben we ook al gezongen met Psalm 68. waar vanuit het oude Israël wordt gezongen hoe al die stammen opkwamen om God hun koning te eren. En Heere, wat bent u dat waard dat u geëerd wordt, dat u geprezen wordt, dat u groot gemaakt wordt, dat u de lofzang zal ontvangen van het hart. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de dank en de eer. Heere, zo hebt u ons geschapen. Als Godlovers. Maar wat is daarvan geworden? We weten het, Heere. Die diepe, zware zondeval, waardoor wij van Godlovers, Godlogenaars zijn geworden. In onze gedachten, in onze woorden, in onze daden, in ons nalaten, leven we zonder God en zonder hoop in de wereld, naar het goeddunken van ons eigen hart. Ook als wij opgevoed zijn bij uw woord, dan kunnen we toch nog zo zonder u leven. En we lijden met alles wat in ons is, dat wij u niet kennen en u niet vrezen. Heere, laat dat ons eens tot een smart mogen worden. En laat dat eens een gemis in ons leven mogen zijn, dat we zonder u zijn en daarom ook zonder hoop. En dat alle hoop die we hebben in dit leven maar tijdelijk is. Een ijdele, een valse, een lege hoop is. En geef zo, Heere, dat er in ons hart die onrust zodanig mag worden dat wij gaan leren zoeken. Dat we beseffen dat er buiten u geen leven is. En dat er bij u, buiten u, ook geen hoop is. Dan worden we ongelukkige mensen, Heere. En zo laat u het in uw woord ook zien. U beschrijft een volk dat ongelukkig is. Dat hongert en dat dorst. Dat als een schaap gedwaald heeft in het rond, dat de herder verloren heeft. En dat eenzaam is en ellendig. U weet, Heere, wie ze zijn, hier ook onder ons, die zich als zo'n verloren schaap, dwalende in het donker, te midden van de roofdieren, zich een prooi weet voor de zonde en voor de gevolgen van de zonde. En die met een schreeuw in het hart naar de kerk zijn gekomen. Och, Heere, och, wiert mijn ziel toch door u gered. Heere, nu mogen we horen van het paasevangelie aan de hand van deze tekst uit 1 Korinthe 15. En we bidden u, wilt u geven dat er voor zoekende zielen een woord bij mag zijn. Waar ze door ze grond onder de voeten mogen krijgen. Waardoor ze de trekking van uw genade mogen ondervinden. Waardoor ze betrekking krijgen op u en op uw woord. En niet alleen dat een beginsel, Heere, maar u leidt toch uw kinderen toch ook verder. Van dienstknechten noemt u ze toch op een bepaald moment ook vrienden. Ik heb u vrienden genoemd. Dat ze een stap dichterbij mogen komen. Dat ze vertrouwelijker met u mogen omgaan. Vanwege de verborgen omgang met God. Dat heilgeheimen aan het hart wordt geopenbaard. Heere, wilt u dat ook werken, Heere? Verder leiden en versterken wat u gewrocht hebt. Maar ook, Heere, dat uw kinderen de grondslag van hun geestelijk leven toch mogen zoeken en vinden in het bloed van u, de gekruisigde Christus. Opdat ook dat woord broederen en zusters in de meest geestelijke zin van het woord ook mag worden ervaren. Ik heb u broederen genoemd, omdat we dezelfde Vader hebben. Laat die Heilige Geest dan met onze geest mogen getuigen, Heere, dat we kinderen God zijn. Bloedbroeders van de Heere Jezus Christus en dezelfde Vader in hetzelfde huisgezin. Heere, het zijn allemaal zaken die ons moeten worden geschonken. En waarin u ook vrij bent, hoe verre dat u een ziel komt leiden. Maar we smeken u om de bediening van uw geest, Heere. En hoe u dat ook doet en in welke onderscheiden mate dat u ook dat u doet. U is dat volmaakt bekend. Wie van ons welk woord moet horen. Tot bekering. Tot versterking. Tot vertroosting. Tot vermaning. Tot verootmoediging. tot onderwijzing, Heere, nadat u weet dat we nodig hebben. En dan smeek u, Heere, wilt u alle beletselen en alle belemmeringen toch eens wegnemen. We kunnen met zoveel zaken in de kerk komen, van ons maatschappelijke, persoonlijke leven, maar ook in ons geestelijke bestaan, verwachtingen of juist niet, vooringenomenheid, of misschien wel te hoge verwachtingen. Heere, hoe het ook is, laat onze ogen niet op de mens gericht zijn, maar op u, die het toch behaagd heeft door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Wilt u dan ondeugdelijke middelen gebruiken en slijk aan uw vingers gebruiken om ogen te openen, oren te ontsluiten en doden te horen de stem des levende Gods. Heere, zegen ons zo tezamen. Terwijl we u ook bidden voor allen die het moeilijk hebben, maar ook allen die met zegening door u zijn overladen. Heere, we kunnen met zoveel onderscheiden noden of zegeningen in de kerk zitten. En we hebben allemaal ons eigen gebeden deze ochtend. We bidden u heel in het bijzonder, Heere, voor mensen die in rouw zijn, die verdriet hebben, die korter of langere tijd geleden een geliefde moesten uitdragen. Ook de afgelopen week heeft de doodsklok weer geluid. Nu was het de beurt aan onze oud-consulent, dominee Procé. En hij is een zwager van de familie Boyten Strijbis. Heren, u hebt daarin ook weer betoond dat de dood tot alle mensen doorgaat. En dat ene lijn, de rechtvaardige en de goddeloze, wedervaart. Heren, wilt u zijn met de familie die zich nu aan het voorbereiden is om het lichaam van onze vriend en broeder, dominee Procé, aan de schoot van de aarde toe te betrouwen. Heren, wij danken u voor alles wat u in hem gegeven hebt, ook aan de kerken, ook aan onze gemeente als consulent, waarin hij toch meerdere keren zijn hulp heeft gegeven, ook bij de catechese. En we bidden u, Heren, wilt u geven dat zijn familie, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zich mogen getroost weten dat wat hij anderen heeft aangeprezen en aangewezen, hij nu mag aanschouwen in volle werkelijkheid. Dat ze zo hun hoofd boven het graf en boven de dood mogen opheffen tot u, de levende Christus, die gezegd heeft: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Heren, wilt u geven dat die troost mag gehoord worden en beleefd worden. En zegen ook deze roepstam aan ons aller hart. Wij bidden u, Heren, voor alle die ziek zijn, wie namen we niet noemen, maar die bij u volmaakt bekend zijn, soms al langdurig, sommigen ernstig, het zij psychisch, het zij lichamelijk. We bidden voor gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig, zij die thuis mogen worden verzorgd of elders. Heren, wilt u aan allen gedenken die met de moeite en de zorgen ook in dat opzicht te maken krijgen, en allen die hen omringen. We mogen u ook dankzeggen, Heren, dat u het wel gemaakt hebt, ook in het leven van Renate. Ze mocht door de operatie komen, maar heeft veel pijn aan de wonden. Heren, wat moet zij veel meemaken? En wat wordt er veel van haar leidzaamheid en van haar geduld gevraagd, maar ook veel van haar lichaam. Heren, wilt u haar gedenken, ook in haar jonkheid, en geven dat ze het oog op u, de Heer Jezus Christus, mag gevestigd hebben, die ook wonden heeft gehad, die ook pijn heeft gekend, en die zijn ganse leven moest strijden met de gevolgen van de zonde. Dat haar ogen op u, de Heer, geslagen mogen zijn. En wilt u haar genezen en de medicijnen en de middelen gebruiken en haar vasthouden, Heren, zoals u dat alleen kunt. We danken u dat zuster Kranendonk een goede uitslag heeft mogen gehad na de onderzoeken. Daarmee is ook weer een stuk van zorg weggenomen. Wilt u haar bij de verdere voortduur genadig zijn in al haar omstandigheden. We denken ook aan haar vader, broeder Ophof, die 93 geworden is, in Ridderkerk verblijft met zijn ook eveneens oude vrouw. De gebreken van het lichaam vertonen zich en ook van de geest. Wilt u zich over hen beiden ontfermen. Ook voor zuster Van Koten bidden wij. Wilt u ook haar gedenken met haar man, die allebei ook in Salem verblijven, elk in eigen omstandigheden. Heere, in hem bidden we u voor alle ouderen en voor allegenen die beproefd worden, al degenen die moeite ondervinden. Zie op ons in gunst van boven, Heere. Wees ons genadig. Wil onze zonden genadig vergeven. Wil onze schuld verzoenen. Wil ons bewaren voor de boze, ook dit ogenblik. En heilig het woord in ons aller hart, Heere. Wilt u uw geest zenden, uw licht en uw waarheid, opdat die ons mogen leiden. We bidden het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 89, de versen 9, 12 en 15. Psalm 89, vers 9. Gij hebt weleer van hem, dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. De 12e, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En het 15e, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 9, 12 en 15 van Psalm 89, terwijl u genegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking. Na het amen zingen wij Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is het 8e van Psalm 17, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, over 14 dagen dan is het Koningsdag. Ter gelegenheid van de Koningsdag ontvangen heel veel mensen een koninklijke onderscheiding. Vanwege het vrijwilligerswerk dat ze gedaan hebben, vanwege hun verdiensten voor het land, voor het volk. Misschien hebben jullie wel een opa of een oude opa of gehad, of een oma die zo'n koninklijke onderscheiding heeft gehad. Lid in de orde van Oranje-Nassau of misschien zelfs wel ridder. In sommige landen wordt daar zelfs een adelstand aan verbonden. In Engeland bijvoorbeeld krijgen sommige mensen ook een titel. Worden ze sir of lady genoemd nadat ze die onderscheiding hebben gehad. Zo gebeurt dat in de koninkrijken van deze wereld. Dat er onderscheidingen worden uitgereikt en titels worden gegeven. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat het in het koninkrijk van God ook iets dergelijks toegaat. Dat mensen daar ook een titel ontvangen. Dat de Heer ze op een bepaalde manier betitelt en aanspreekt. Niet vanwege hun verdiensten, niet vanwege wat zij allemaal aan werk hebben gedaan, waar ze een beloning voor ontvangen, maar op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Eén zo'n titel komen we tegen in de tekst. Het woord broederen. En we komen nog andere woorden in de evangelie tegen die de Heere aan zijn kinderen geeft. Ergens noemt hij ze dienstknechten. En later zegt hij, ik noem je nu geen dienstknechten meer, maar nu heet ik je vrienden. Dan worden ze als het ware bevorderd. Gaat de Heere nog vertrouwelijker met ze om. En in een verdere leiding gemeente ligt daar dan deze aanspraak. Broederen, die met name na het Pasen wordt gebruikt. Ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader, zo zegt de Heer tegen Maria Magdalena. En we willen gaan stilstaan, gemeente, bij de verschijning van de Heer Jezus Christus aan die 500 broederen, zoals ze genoemd worden in de tekst. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. En wat dat betekent, dat hij gezien is, dat heeft natuurlijk twee kanten. Dat heeft betekenis voor hen. Wat heeft dat voor hen betekend? Dat die meer dan 500 hem hebben gezien na zijn opstanding. Maar ten tweede, wat heeft dat ook voor hem zelf betekend? Voor de Heer Jezus Christus, dat hij daar zijn gemeente, dat hij daar zijn volk zo bij elkaar had, die meer dan 500. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Wat dat voor hen betekent, en daar zal wel het grootste gedeelte van de preek mee heen gaan, denk ik. En ten tweede, wat het ook voor hem zelf betekent. Vorige week, gemeente, heeft onze oud-predikant dominee Visser over het 5e vers gepreekt en heeft hij ongetwijfeld uitgelegd wat de context is van deze teksten en waarom Paulus het nodig vond om zo heel uitgebreid in dit 15e hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus Christus te spreken. Omdat die Grieken maar niet konden geloven dat het dode lichaam dat tot stof vergaan is weer kon gaan leven, kon opstaan uit de doden, laat Paulus zien dat met die opstanding het gaat om het fundament van het christelijk geloof. Als Christus niet opgestaan is, zo zegt hij, dan is alles leeg, dan is alles ijdel. Dan heeft het prediken geen zin. Dan kunnen we beter ophouden met kerkdiensten houden. Dan kun je beter maar gaan eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterf je en dit is het dan. Pluk dan maar de dag. Maar nee, zo zegt Paulus, de Heer Jezus Christus is wel opgestaan van de dood. En dat kan hij bewijzen ook, en daarom noemt hij al die getuigen. Met daarin de boodschap, Korintiërs, als je het niet wilt geloven, dan kun je naar Israël gaan, want er zijn er nog over. Die hem hebben gezien, die het kunnen getuigen, die oog en oor getuigen zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan laat het evangelie ons zien, gemeente, dat de Heer Jezus verschenen is aan afzonderlijke personen, waaronder dus Kefas, de Arameese naam voor Petrus. In die ontmoeting die ons niet zo heel letterlijk beschreven is, maar waarvan we wel weten dat het gebeurd is. Persoonlijke ontmoetingen met Maria Magdalena, die ons wel beschreven is. Maar ook verschijning aan meerdere mensen tegelijk, want zo zegt het vijfde vers ook, dat hij van Kefas is gezien, daarna van de 12. En dan komt dat zesde vers, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. En wij vragen ons af, waar gaat dit over? Wanneer heeft dit plaatsgevonden? Nou, de kanttekenaren, zoals ik al zei, die hebben dan verwezen naar Matteüs 28. Dat het daar gebeurd zou zijn. Want de Heer Jezus die heeft voor zijn opstanding, maar ook daarna, ook bij monden van de engelen, een aantal keren tegen onder andere de vrouwen gezegd. Zegt mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. Daar zal ik hen zien. Dus hij is wel verschenen aan personen, soms aan meer personen tegelijk, maar het ging vooral om die ene, die grote ontmoeting tussen Christus en tussen zijn volk. En dat moest dus in Galilea gebeuren, omdat, zo zeggen de kanttekenaren, hij in Galilea de meeste discipelen had. En we leiden dat ook eigenlijk wel af uit datgene wat we gelezen hebben uit Matteüs 28... Want in vers 17 bijvoorbeeld lezen we, en als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Sommigen twijfelden. Nou, dat kan natuurlijk niet die 11 discipelen geweest zijn. Want die hebben hem een en andermaal ontmoet, die hebben zijn handen gezien, die hebben zijn handen gevoeld. Die hebben hem zien eten, die hebben hem horen spreken. Die waren verblijd. Zij hebben niet getwijfeld aan de opstanding van Christus. Dus er moeten er behalve die 11 nog meer geweest zijn. Zo zeggen de uitleggers. En dat moeten dan inderdaad die 500, die meer dan 500 geweest zijn, die daar de Heer Jezus voor het eerst na zijn kruisiging en begrafenis weer hebben gezien. En die het niet konden bevatten. Wat de discipelen aanvankelijk ook niet konden. Sommigen twijfelden. Van die meer dan 500. En wie dat dan waren, gemeente? Nou, ze worden dan wel niet met name genoemd. Maar als wij de evangelieën lezen, dan kunnen we ze er zomaar opnoemen. En dan moeten we het woord broederen ook maar niet te eng uitleggen. Alsof dat het alleen om mannen zou gaan. Want in de schrift wordt het woord broeders ook wel inclusief gebruikt. Dat wil zeggen dat er ook de zusters, dat er ook de vrouwen bij worden inbegrepen. Dat zien we bijvoorbeeld als de apostelen schrijven aan de broeders. Dat in die brief vervolgens ook de vrouwen worden aangesproken. Dus het woord broederen, dat is in de schrift inclusief bedoeld. Daar horen ook de zusters, daar horen ook de vrouwen bij. En dan kunnen we toch ongeveer wel bedenken wie daar dan geweest zijn, die meer dan 500. Daar zijn die 11 dan ook inderdaad bij geweest. Daar zijn mensen geweest die we met name kennen. Maar er zijn er ook bij die we de naamlozen noemen. De broederen, de zusteren. Die dat van nature natuurlijk niet waren. Wat ze van nature waren, dat waren zondaren. Goddelozen. Vijanden. Reddeloos verloren mensen. En daar heeft de Heer Jezus hen ook gevonden. Als ik u voorbij ging, zo wordt het dan met het Oude Testament vaak geciteerd. Zo zag ik u vertreden in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Zo heeft hij mensen gevonden. Levi, de tollenaar. In zijn bloed, in zijn doodstaat. Heeft hem geroepen, volg mij. Zo heeft hij Maria Magdalena gevonden. In de slavernij van die 7 duivelen die hij uitwierp. Bij die 500. Daar zal ook dat dochtertje van Jairus bij geweest zijn. Of de Samaritaanse vrouw. Die hij allemaal in hun dood vond. Die hij geroepen heeft. Krachtdadig en onwederstandelijk. En er is wel veel onderscheid tussen al die broederen te noemen. De een werd krachtdadig, geleid en geroepen. De ander meer evangelisch, meer liefelijk. De ene leerde hem meer kennen in zijn profetische bediening. Althans, daar komt dat meer in openbaar, bijvoorbeeld bij die Samaritaanse vrouw. Zien we de Heer Jezus zijn profetische bediening, haar leven binnendringen en verkondigt hij haar al wat zij misdreven heeft. Bij Andreas valt aanvankelijk meer de nadruk op de priesterlijke bediening als de prediking van Johannes de Doper gezegend wordt. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Bartimeus zag op dat moment veel meer van zijn koninklijke bediening. Althans, dat zien we dan in dat leven geopenbaard komen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Hij had de koninklijke macht van Christus nodig. Om hem te verlossen. Zowel van zijn geestelijke als van zijn lichamelijke blindheid. Maar allen werden hier broederen genoemd. En dat is een gemeente, een geestelijk woord. In ons kerkelijke christelijke gereformeerde taal wordt het woord broeders ook wel eens genoemd. Je noemt elkaar broeder, je noemt elkaar zuster, omdat mevrouw of meneer dan toch wat afstandelijk klinkt. Maar dat woord is dan toch wel een beetje uitgesleten. Want in de meest geestelijke zin van het woord gaat het natuurlijk om het huisgezin Gods. Die in hetzelfde gezin van God de Vader thuis horen. Die eenzelfde vader hebben. Door genade. Laten we dat vasthouden, gemeente. Het woord broeder, dat is een geestelijk woord. Dat is een geestelijke stand in het genadeleven. Overigens zijn er wel meer van dat soort typeringen, zo zei ik eerder al. Als de Heer Jezus zijn discipelen roept en hij zendt ze voor de eerste keer uit, dan noemt hij ze dienstknechten. Ik heb u gezonden als dienstknechten. Dan staan ze in zijn dienst. Hij is hun Heer, hij is hun meester. Van slaven van de zonde, van dienaren van de duivel worden ze overgebracht naar die andere meester. Worden ze zijn eigendom. En wat een genade is dat, als de Heer Jezus een mens uit de duisternis tot zijn wonderbare licht gaat brengen, als hij ze van een dienstknecht van de duivel tot een dienstknecht van hemzelf maakt. Maar er is nog een andere typering en dat gebeurt dan met name ook voor zijn discipelen en dat gebeurt dan voor de Goede Vrijdag, dat de Heer Jezus in het hoge priesterlijke gebed hen nader onderwijs gaat geven. Dat hij vertrouwelijker met hen wordt. Want dan zegt hij in Johannes 17 of Johannes 15 bedoel ik. Ik heet u niet meer dienstknechten. Want de dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heet u vrienden. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u verkondigd. Dan mogen ze een stapje dichterbij komen. Dan worden ze als het ware bevorderd. De Heere wordt vertrouwelijker. Dan krijgen ze een andere titel. Ze mogen meer kennen van de heilgeheimen. In de oefeningen van het geestelijke leven, zo zegt Psalm 25, in de verborgen omgang met God. Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Dan wordt hij vertrouwelijker, dan komt hij dichterbij en zij mogen dichterbij komen. Ze krijgen dieper geestelijker onderwijs in de oefeningen van het waarachtige geloof. Verbondsgeheimen worden aan hun hart geopenbaard en verklaard en toegepast. Een vriend staat dichterbij dan een dienstknecht. Gemeente, de vraag is of wij daar ook iets van mogen kennen. Want die overgang vanuit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Het verlost worden uit de slavernij van de zonde. En van een dienstknecht van de Satan te zijn. En zo een dienstknecht, een slaaf, een slavin van de Heer Jezus Christus te worden. In zijn dienst te komen. Zo zal het aanvankelijk wel zijn, gemeente, in het geestelijke leven, dat het ook nog in het woordje dienst kan worden samengevat. Dat we willen dienen. Dienstbaar willen zijn aan Hem. Werken. En moeite doen om zalig te worden. Een Bijbelse opdracht. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Maar ach, wat kan een mens in dat beginnende leven toch zo zien op zijn werken en het verwachten van zijn moeite. En in het grond zoeken in de bekering. En wat is een mens dan ook vaak bestreden en aan het twijfelen. Want we zijn maar onnutte dienstknechten. En aan de beste werken kleven zonde en gebreken. En wat is een mens dan vaak in de strijd? En zou hij graag willen leven zoals de Heere dat waard is? En zou hij graag zijn belofte willen betalen? En zou hij graag tijd willen hebben om zijn leven te reformeren? Maar in die toenemende zelfkennis, in dat teleurstellende, dienstbare leven. Als je het nog verwacht van je werken en van je bekering en van wat je kunt doen. Wat is het dan een genade als de Heere verder komt te leiden. Als Hij vertrouwelijker met je omgaat en als Hij je langzaam maar zeker doet zien op het feit dat Hij het is die je zijn vriendschap biedt. Biedt. Uit genade aanbiedt. Uit genade kun je zalig worden, niet uit de werken. Zodat de mens verlost wordt van die dienstbaarheid. En dichterbij mag komen, dat de Heer een vertrouwelijker onderwijs gaat geven. Dat Hij op een bepaald moment zegt, ik heet u vrienden. Dat hij meer inzicht geeft in die heilgeheimen. In het geheim van zalig worden. In de eenzijdig opzoekende genade en liefde. Maar gemeente, de pijl ligt nog wat verder, want na Pasen, dan worden die dienstknechten, die vrienden, vooral ook broederen genoemd. Zo zegt de Heere dat dan ook tegen Maria Magdalena: ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. En de vrouwen moeten het aan de broederen gaan vertellen, dat hij is opgestaan uit de doden. Dan zijn het na Pasen, na de Goede Vrijdag, na het kruis, broeders geworden. Dat waren ze natuurlijk daarvoor al, maar dan krijgen ze er meer inzicht in. Waar die band nou in ligt. Niet alleen maar vanwege een dienstverband, niet alleen maar vanwege een vriendschappelijke band, maar het is een bloedband. Door het bloed des kruises. Gezien van meer dan 500 broederen en zusters, dat is een vrucht van Pasen. Dat is een vrucht van de Goede Vrijdag. Een vrucht van het bloed van het lam dat gevloeid heeft. Tot verzoening van hun zonden, tot betaling van hun schuld. En het is altijd eenzijdig, gemeente, want hier wordt dan gezegd, hij is van gezien van meer dan 500 broederen gezien, dan lijkt het net alsof dat het gaat om die ogen van die 500. En natuurlijk heeft dat ermee te maken. Maar het grondwoord hier wat gebruikt wordt voor gezien, dat kan ook met evenveel recht vertaald worden als hij is verschenen. Hij is geopenbaard aan die meer dan 500 broederen. En dat is goed om daar een streepje onder te zetten. Niet die broeders die staan in het middelpunt, maar hij staat in het middelpunt. De nadruk ligt op Christus die verschijnt. Die zich openbaart. En dat gebeurt eigenlijk het hele geestelijke leven door zo. Hij was het die hen verschenen is toen zij nog zondaren waren. Toen zij nog dienaren van de Satan waren, toen verscheen hij. Hij was het die gezegd heeft: ik heet u geen dienstknechten meer, maar ik heet u vrienden. Er zijn mensen die zeggen heel snel: Jezus is mijn vriend. Ik kom het in de Bijbel eigenlijk niet tegen dat hij door de discipelen vriend wordt genoemd. Wel andersom. Hij noemt hen vrienden. Veel mensen zijn vrijpostig als ze op heel wankele of misschien wel droggronden de Heer Jezus als een vriend zien. Nee, het komt van hem vandaan. Hij is gezien, hij is verschenen, hij is geopenbaard. Hij noemt hen vrienden, hij noemt hen broederen. En dat is toch een wonder. In dat woordje gezien, in dat woordje verschijnen, daar zit het wonder in. Want hoe hadden ze zich gedragen? En dat bedoel ik nu niet in hun eertijd. Daar lag al totaal geen reden in voor de Heer Jezus Christus om te verschijnen. Lag er in hen verdiensten, lag er in hen waardigheid waarom hij hen juist opgezocht heeft, waarom hij hen verkoren heeft. Waarom hij zich aan hen geopenbaard heeft, niets. Ze waren dood door de misdaden en door de zonden. Er was geen enkele verdienste, geen enkele waardigheid. Maar hij zocht hen op. Hij riep hen uit de dood tot het leven. Is het daarna beter geworden met ze? Hebben ze het nu wel verdiend dat ze de Heer Jezus mochten zien dat hij verscheen? Hebben ze zich als broeders gedragen de afgelopen maanden? Ze hebben zich niet als vrienden gedragen. Ze hebben hem verlaten. hebben zich aan hem geërgerd. En de discipel, waar de Heer Jezus het hoogste van had opgegeven, gij zijt Petrus, en op uw belijdenis, op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. We hebben het vorige week opnieuw gehoord. Deze zo hoog geplaatste discipel, deze Kefas, heeft niet alleen gezegd dat hij hem niet kent, maar heeft zelfs met een eed gezworen dat hij hem niet kent. Heeft zichzelf vervloekt als hij hem zou kennen. Ze hebben zich niet gedragen als broeders. Ze hebben zich niet gedragen als vrienden, niet eens als een dienstknecht. Ze hebben hem allemaal verlaten. En hoe had de Heer Jezus daar nou op kunnen reageren? Hij had toch kunnen zeggen, nou ja, ik heb jullie wel vrienden genoemd, maar je hebt laten zien dat er alleen maar vijandschap in je hart leeft. En ik heb je wel broeder genoemd, maar je hebt me verloochend en verlaten. Ik ga op zoek naar een ander volk. Ik ga op zoek naar andere discipelen. En hij had ze rechtmatig kunnen overlaten in hun zelfgekozen verderf. Maar gemeente, dan wordt het wonder zo groot. Juist nu ze dat moeten erkennen. Juist nu ze dat moeten beleven. En juist nu ze tot op de grond toe zijn afgebroken. Nu al hun offers en al hun tranen en alles wat ze hebben beleefd voor hen geen enkele grond meer biedt. En nu tegenover al die mooie belijdenissen van Petrus, die vreselijke verloochening komt te staan, nu hij nergens meer houvast aan heeft. Nu verschijnt hij en noemt hij ze broeders. Verheft hij ze in de adelstand, om het maar zo te zeggen. Mijn vader is ook uw vader. We zijn broeders door het bloed van het kruis. We hebben een bloedband. Vanwege die goede vrijdag waarin de Heer Jezus Christus, als de oudste broeder, als het lam van God, zijn bloed gaf tot verzoening van hun schuld en van hun zonde. Waar Kefas, waar Petrus heel persoonlijk in dat persoonlijke gesprek met de Heer Jezus, in die persoonlijke ontmoeting, die we dus niet in de schriften beschreven vinden, maar waarvan we wel kunnen weten hoe dat ongeveer gegaan is. Daar heeft Petrus zijn knieën gebogen, daar heeft hij zijn hart uitgestort, daar heeft hij zijn schuld en zijn zonde beleden. En daar heeft Christus hem de prijs laten zien die zijn zonde, die zijn schuld heeft teweeggebracht. Zie mijn handen. Zie de tekenen. En Petrus schrijft het dan ook later. Hij heeft mijn zonden gedragen aan het hout. En werd hij in die tekenen en in die wonden bepaald bij het geheim van het woordje broeder. En gemeente, we hebben zoal wat toepasselijke lijnen getrokken, maar opnieuw nog maar weer de vraag wat deze mensen met al hun verschillen in leiding, in onderwijs, in stand, in wetenschap, in kennis, in plaats, in taak, wat zij allemaal aan onderscheidingen, maar toch gemeenschappelijk hadden. Dat was de band aan Christus. Hij was hun broeder, de oudste broeder. Hij heette hen broeders en zusters. Wat deze mensen hebben meegemaakt, de overgang vanuit de duisternis tot het leven, het losgekocht worden van die slavendrijvende duivel, tot onderdaan gemaakt te worden van koning Jezus. De uitgestoken hand van die grote vriend en broeder door genade en door geloof te mogen aanvaarden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Gemeente, is dat al gebeurd? Heeft de Heilige Geest het woord van de Heer Jezus Christus zo onwederstandelijk en zo onontkoombaar aan onze harten geopenbaard? Dat we inderdaad erg kregen in wie we zijn. Een vijand van genade, een vijand van God, een goddeloos in onszelf, een verlorene in de meest diepe Bijbelse zin van het woord. Is daar al het gemis al ontstaan in ons leven? Dat we besef kregen van de leegheid, van de ijdelheid, waar Paulus ook hier in 1 Korinthe 15 over spreekt. Als Christus niet is opgestaan, dan is alles te vergeefs, dan is alles leeg, dan is alles ijdel. Dan is het inderdaad een zaak van opgaan, blinken en verzinken. Dan is het een zaak van eten en drinken en vrolijk zijn. Geniet van de dag, want morgen is het allemaal afgelopen. Maar dan blijft het hart onrustig, zo zegt Augustinus. Want we zijn tot God geschapen. Gemeente, hebben we die toestand al leren beleven. Zonder God. Tot God geschapen en toch zonder God te zijn. En dat er in ons hart dat zoeken geboren is. Dat die trekking gevoeld werd. Zo heel onverklaarbaar, maar toch getrokken. Als door een onzichtbaar koord. En gebracht aan de voeten van deze Heer Jezus Christus. Dat de beloften gingen spreken. Dat we houvast kregen in het woord. Dat we het woord gingen lezen, gingen onderzoeken. En dat de Heer spreekt door zijn woord en door zijn geest. En dat Hij verschijnt. En daar weet ieder kind van God, al is het in trap en mate onderscheiden, maar weet ieder kind van God toch wel iets van. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Hij is gezien, hij is verschenen. Onthoudt u dat goed dat het daar zo staat, aan meer dan 500 broeders. Hij is verschenen. Het gaat over de verschijning van Christus. Het gaat over de openbaring van Hem, door de Heilige Geest, geopenbaard, door zijn woord, door de prediking, dat Hij oprijst uit de schriften, dat we oog mochten krijgen voor Hem, en dat als ons dienstbare leven steeds onhoudbaarder wordt, dat naarmate we harder gaan werken, naarmate we meer gaan ijveren, dat het ons allemaal bij de handen wordt afgebroken, dat de onrust alleen maar groter wordt, totdat het Gode behaagt, zo zegt Paulus, zijn Zoon in mij te openbaren. Waar dat gebeurt, gemeente, daar gaan we inderdaad die verschijning liefhebben, de verschijning van de Heer Jezus Christus. Al die 500 broederen, die hebben zijn verschijning lief gehad. En dan verschijnt Hij, gemeente, aan deze mensen die broederen worden genoemd. En wat is dat? Een bijzondere voorrecht in het geestelijke leven, als dat ook gebeuren mag. Dat je van een vriend een broeder mag worden. Een zuster. En wanneer gebeurt dat? Paulus zegt, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is een diepere gang in het geestelijke leven. Als de Heilige Geest met onze geest gaat getuigen. En dat wordt bedoeld, dan gebruikt de Heilige Geest het woord. Dat in onze geest een plaats krijgt. Een beloftewoord uit de schrift, dat met bijzondere kracht wordt toegepast aan het hart, waardoor we oog krijgen voor die bloedband. Voor die band die er na Goede Vrijdag en na Pasen is gekomen. Voor de grondslag van het geestelijke leven. Voor de gerechtigheid die in Christus alleen te vinden is. En gebruik de Heilige Geest woorden uit de schriften om die toe te passen aan het hart. Waardoor ik heilgeheimen ga ontdekken. Waardoor ik de verschijning van Christus steeds meer nodig ga krijgen, steeds meer lief ga krijgen. Waardoor in het onderzoeken van wie deze Christus is, bijvoorbeeld aan de hand van, ik noem maar een boek, Het Zien op Jezus van Ambrosius. Waarin ook deze dingen zo beschreven worden. Dat de zaligheid je nader wordt dan eerst. Dat het dichterbij komt. Dat je geoefend wordt. Dat er meer vastheid komt in het geestelijke leven. Vastheid in de gekruisigde. En dat hebben die broederen gezien. En wat is dat voor hen geweest, gemeente? Dat is toch heerlijk geweest dat ze hem hebben gezien. Hoewel ze aanvankelijk sommigen van hen getwijfeld hebben. Maar daar heeft de Heer Jezus wel wat op gevonden. Hij is ze, zo zou ik me kunnen voorstellen, allemaal langs gegaan, heeft kort even persoonlijk met ze gesproken. Met dat dochtertje van Jairus. Of met de Samaritaanse. Bartimeus. Of die ene Samaritaan die eerst melaats was, samen met die 9 andere Joden, maar hij alleen kwam terug. Wat is dat geweest dat ze hem weer hebben gezien? Want ze hadden zijn verschijning zo lief. En het zal wel zo geweest zijn, gemeente, zoals Bunyan dat beschrijft van christen. Als christen door de enge poort is gegaan, naar het huis van uitlegger, en daarbij het kruis komt, dan ziet hij daar de gekruisigde en dan staat er en ik zag. En ik kon niet ophouden met kijken. Ik denk dat deze 500 hun ogen niet van de Heer Jezus Christus hebben kunnen afhouden. Ze hebben geen behoefte gehad om met andere dingen bezig te zijn. Ze keken en ze zagen. Wat hadden ze hem lief. Zijn verschijning. Wat hadden ze hem lief. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Nu zagen ze hem. En hij verscheen. En dat woord, gemeente, dat wijst dus op een verschijning, een godsverschijning uit een andere werkelijkheid. Kijk, Lazarus die is ook opgewekt uit de dood. En die hebben mensen ook gezien. Maar Lazarus had nog steeds hetzelfde lichaam. Hij moest ook weer een keer ziek worden. Hij heeft ook weer een keer gestorven. En dat geldt voor het dochtertje van Jairus ook. Maar het woordje gezien, verschijnen, dat wijst erop. Dit is een godsverschijning. Dit is zoiets bijzonders geweest. Dat hij zich geopenbaard heeft. Dat hij verschenen is. Dat hij uit die andere werkelijkheid is gekomen. Uit een bovennatuurlijke werkelijkheid. En dat hij verschenen is en gezegd heeft. En al staan al die namen dan hier niet genoemd. Maar hij kende ze allebei namen als de goede herder. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijne. En gemeente, dat is voor hem dan tegelijkertijd ook wat geweest. We kunnen ons bedenken wat dat voor die mensen geweest is. En zeker als wij genade mogen kennen. En als we als een verloren schaap gevonden zijn door die goede herder. En als we als een dode tot leven zijn geroepen. Door deze machthebbende profeet. En als we als een vuile zondaar gereinigd zijn door zijn bloed. Wat is dat geweest? Wat is dat als je de Christus mag zien als hij verschijnt in je leven? En als hij opnieuw verschijnt. Juist ook misschien weer naar nieuwe zonden. Naar een nieuwe val. Als hij dan toch weer verschijnt. Dat hij niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En ik kom daar straks nog heel even op terug. Ik wil besluiten met het woordje ontslapen. Maar nu even nog naar de vraag, maar wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Dat Hij zijn volk daar zo allemaal samen zag komen. Is dat voor de Heer Jezus geen grote vreugde geweest? Net zo goed als het een ontzaggelijk verdriet is geweest dat Hij heeft moeten meemaken dat ze Hem allemaal verlaten hebben. Dat is de smart van zijn hart geweest, toch? Daar kunnen we in de evangelie van lezen. Wat een verdriet dat er lag in de ogen van de Heer Jezus toen Hij Petrus aanzag. En toen Hij gehoord had wat deze discipel zojuist had gezworen. En welke vloeken dat er uit de mond van zijn discipel gekomen waren. Wat een smart is dat geweest voor de Heer Jezus. En we horen Hem in de woorden van Psalm 88 klagen. Gij hebt en metgezel en vriend van mij vandaan gehaald. Ik zoek hen vergeefs. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Maar hier heeft hij ze terug. Hier heeft hij ze. Waar hij de prijs voor betaald heeft. Die hij gekocht, die hij allereerst gekregen heeft van zijn vader. En die hij gekocht heeft met de prijs van zijn dierbare bloed. Hier werd het woord van Jesaja 53 vervuld. Als zijn ziel zich tot een schuld ervoor zal gesteld hebben. Zo zal hij zaad zien. En dat is juist voor hem zo'n ontzaggelijke vreugde geweest. Allereerst met het oog op zijn vader. Zijn vader die zijn schepsel was kwijtgeraakt. Die met smart adem en even achterna ging. Waar zijt gij? Die in bewogenheid door alle eeuwen heen ervoor gezorgd heeft dat een verloren volk door recht wordt verlost. Die zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, uit liefde tot zijn vader heeft de Heer Jezus Christus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En is het een vreugde geweest dat hij dat volk nou weer aan zijn vader kon aanbieden. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Dat is de vreugde die hem was voorgesteld, waardoor hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En het is een vreugde geweest dat hij daar zijn kinderen zag. Die ooit in de banden van de dood gekneld lagen. Die ooit slaven waren van de Satan. Door duivelen bezet waren geweest. Ja, in de banden van de dood hadden gelegen. Maar die hij met kracht geroepen heeft tot zijn wonderbare licht van genade. En die hij vastgehouden heeft ook door de diepten van de verlatenheid en de verloochening heen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En hier mag hij de vrucht zien. Hier mag hij zaad zien. Hier mag hij de opbrengst zien. Meer dan 500 broederen. Dat is tot vreugde van zijn ziel geweest. Hier heeft hij het nou voor gedaan. Voor deze Maria Magdalena. Voor deze Petrus. En Andreas. En voor Bartimeus. En noem ze maar op al die mensen die we in het evangelie tegenkomen. En dan ook nog die vele naamlozen die in hem geloofd hebben. Maar van wie we niks weten. En gemeente, nu laat hij ze ook nooit meer alleen. Want daar wijst dat laatste woordje wel op. Paulus zegt, sommigen zijn nog overig. Meerderdeel nog overig bedoel ik. Sommigen zijn ontslapen. Dus met de boodschap, Corinthiërs, als je het niet geloven wilt dat Christus is opgestaan. Er zijn er nog zoveel over. Honderden zijn er. Ga naar Israël. Ga het maar navragen. Maar dan kan hij ook zeggen, sommigen zijn ontslapen. En ik heb het onlangs met de catechisanten nog overdacht. Het ook ging over de dood en het ging over het slapende doodslaap, dat dat geen eufemisme is. Dat betekent, het is niet een mooi woord om iets vreselijks te bedekken. Laten we maar niet zeggen, ze gaan dood. Dat is zo erg. Laten we maar niet zeggen, ze sterven. Laten we maar zeggen, ze ontslapen. Ontslapen, dat klinkt toch heel wat vriendelijker. En zo bedek je dat vreselijke van de dood met dit mooie woord. Maar gemeente, zo is het niet. Nee, Gods kinderen, de broederen en de zusters, die ontslapen. Lazarus, onze vriend, slaapt. Het dochtertje is niet gestorven, maar het slaapt. En wat is daar de betekenis van? Nou, heel eenvoudig, dat weten de kinderen ook. Als je gaat slapen, je bent gisteravond gaan slapen, welke gedachte had je daar toen bij? Dat je voor altijd weg zou zijn? Dat je niet meer de nieuwe morgen zou meemaken? Nee, natuurlijk niet. Als je gaat slapen, dan gebeurt het met de verwachting dat je weer wakker wordt. Je gaat voor een poosje slapen, maar je wordt weer wakker. Dat is de hoop, dat is de verwachting. En dat is nou precies wat de dood van Gods kinderen kenmerkt. Natuurlijk, ze moeten sterven net als ieder ander mens. En de manier van sterven, die is ook enelei. Gods kinderen sterven niet allemaal een dood zoals Jacob. Maar ze kunnen ook onthoofd worden zoals Jacobus, die hier later daarna wordt genoemd. Ze kunnen worden verbrand, ze kunnen voor de leeuwen worden geworpen, in stukken worden gezaagd en al die dingen die er in Hebreeën 11 beschreven staan. Gestenigd, zoals Stefanus, de diaken. Maar van hem staat geschreven, gemeente, dat als hij gestenigd wordt, dan bidt hij dat gebed van de Heer Jezus na. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dit gezegd hebbende, ontsliep hij. Had geen rustig sterfbed. En toch ontsliep hij, want hij had zojuist daar de Zoon des Mensen gezien staan aan de rechterhand van de kracht Gods. En dat was zijn verwachting. Ik zal hem zien. Zoals Job dat zei, als zij na dit mijn vlees doorknaagd zullen hebben, zal ik hem zien en geen vreemde. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen en hem in gerechtigheid aanschouwen. En dat doet de wijze van sterven en van begraven eigenlijk niet ter zake, gemeente, want de rijke man in die gelijkenis van de arme Lazarus, nou, die kreeg een begrafenis, daar zeg je u tegen. Pracht en praal. Koetsen en volg koetsen. Een prachtig praalgraf. Maar hij ontsliep niet. Nee, hij deed zijn ogen op. Hij sloeg zijn ogen op zijnde in de pijn. Terwijl die arme Lazarus, die bedelaar, die ontsliep. En gemeente, zo is het nog. Ieder die hierdoor genade de verschijning van Christus heeft lief gehad, die hem heeft mogen ontmoeten, die hem heeft lief gekregen, die gekocht is geworden door zijn dierbaar bloed, die zal ontslapen. En dan komt er inderdaad wel die dag dat die laatste adem moet worden uitgeblazen. En dat het hart stopt met kloppen. En dat misschien heel vaag door zo'n broeder of door zo'n zuster in de verte nog iets wordt gehoord van de afscheidswoorden van de geliefde. Dag lieve man. Dag lieve moeder. Maar ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En dan horen ze de stem van hun geliefde oudste broeder, die ook hun bruidegom is. Komt in, gij gezegende mijns vaders. En beërft het koninkrijk der hemelen. Word eens wakker, lieve broeder, lieve zuster. Om nu voor goed en voor eeuwig verlost te zijn van jezelf. Verlost te zijn van deze wereld. Verlost te zijn van de duivel en van de zonde. Om nu nooit meer te struikelen. Om nu nooit meer te zondigen. om nu nooit meer te verloochenen, om nu nooit meer, ach, vul dat maar in, maar ontwaakt zijn lof te ontvouwen. En dan moet ik wel begraven worden en de familie moet mij wel achterlaten. Maar dat graf, dat is gekocht door hem. En hij waakt bij dat graf. En als straks, zo zegt Luther, dan staat hij daar. En dan zal hij kloppen en dan zegt hij, opstaan. Luther zegt trouwens nog zoiets moois, ik las het van de week nog. De broederen, zo zegt hij, die hebben een afspraak met Christus. Dat zij na Pasen de dood geen dood meer zullen noemen. Een diep woord, gemeente. Wie het verstaan mag, verstaat het. Na Pasen zullen ze de dood geen dood meer noemen. Maar ik ga slapen. En straks dan zal ik ontwaken. En hem in gerechtigheid aanschouwen. Gemeente, zou je daar niet jaloers op worden? Als je zo mag ontslapen. Als je zo je laatste adem uit mag blazen. Als je zo de overgang mag maken. Vanuit de tijd naar de eeuwigheid. Het is nog te verkrijgen. Zalig de doden die in de Heere sterven. Amen. Dat dit de boodschap mag zijn, dat de dood verslonden is tot overwinning. En dat er een volk is dat hier bij aanvang het leven leert kennen en straks voor eeuwig dat leven mag genieten. Heer, nou bent u nog onder ons als de prediker van deze gerechtigheid. En u bent het die ons uw vriendschap aanbiedt. En u hebt geen lust in de dood van de goddelozen. Ach, dat we er toch door genade iets van zouden mogen zien. En door genade die vriendschapshand mogen aangrijpen. En geven, heren, dat we door uw geest geleid tot een broeder van u mogen worden, tot een zuster van u, met dezelfde vader. Om teruggeleid mogen worden naar dat vaderhart. En zo rust te mogen ontvangen voor onze zielen, hier in beginsel en straks volmaakt. Wilt u met ons zijn het verdere van deze rustdag? Wees met de kinderen van de zondagschool. En allen die hen leiding geven, geef ze ook een goede bijeenkomst. We danken u, Heere, voor alles wat u geschonken hebt. Vergeeft u genadig wat te delen of verkeerd was. En wilt u het goede toepassen aan de harten. Tot eer van uw naam alleen en tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.